Welkom bij de Ondernemen met een uitdaging podcast. In deze podcast neem ik je mee op mijn reis in het ondernemerschap met een beperking. Ik deel meer over het kiezen van je eigen weg en het vormgeven van een leven en een bedrijf op je eigen voorwaarden. Ook ga ik in gesprek met andere ondernemers met een uitdaging. Ik praat met hen over hoe zij hun bedrijf vormgeven en wat zij belangrijk vinden in het ondernemerschap en het leven. Hiermee willen we je inspireren en motiveren, want er is nog zoveel mogelijk als je uitgaat van talenten en kwaliteiten in plaats van beperkingen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ondernemen met een uitdaging podcast. Vandaag hebben we weer een gast, namelijk Nathalie. Nathalie, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Voor de luisteraar, ik heb Nathalie een aantal jaar geleden ontmoet tijdens een fotoshoot. Nathalie was fotograaf en ik model. En we hebben eigenlijk altijd gaandeweg een beetje contact gehouden via social media. En laatst hebben we weer een keer afgesproken en het klikte enorm. En toen hebben we bedacht dat we ook een podcast gingen opnemen. Nathalie, zou jij misschien verder iets over jezelf willen vertellen?
Ja, dat is goed. Nou, dankjewel voor de mooie introductie. Zoals Rebecca al zei, mijn naam is Nathalie. Ik heb een bedrijf genaamd Nets Creatives. En ja, ik ben fotograaf. Maar ik ben ook bezig om een ontwikkeling te maken in social media en het schrijven van teksten en personal branding. Ik ben woonachtig op de prachtige Veluwe. Nu schijnt het zonnetje, is ook wel lekker. Ja, ik kan wel meer over mezelf vertellen. Oh, ik heb twee hele leuke konijnen. Dat is altijd goed.
Leuk, dus, lekker fluffies.
ja, zeker. Ja, ik ben echt wel een buitenmens en daar haal ik ook wel mijn energie vandaan.
Heerlijk. En ja, wij kennen elkaar natuurlijk van de fotografie, maar je zei net al inderdaad, je wil ook meer met tekst schrijven en social media doen. Hoe ben je ooit bij de fotografie uitgekomen en wat heeft er nu voor gezorgd dat je graag je verder wil ontwikkelen ook op de andere vlakken?
Nou, ik heb eigenlijk altijd wel een interesse gehad in fotografie. En ik ben in 2015 een opleiding gaan doen tot fotograaf. Nou ja, zodoende ben ik een beetje het vak ingerold. Na mijn opleiding ben ik door gaan studeren. Helaas werd ik toen opnieuw heel erg ziek, waardoor ik weer andere keuzes heb moeten maken. En nu ben ik op het punt waarin ik fotografie nog steeds echt wel mijn passie is. Maar ik merk ook wel dat het een hele uitdaging is met mijn belastbaarheid. En stiekem vind ik social media gewoon heel erg leuk om anderen te helpen en echt een bedrijf neer te zetten. Kijken naar de persoon en naar de onderneming. Om daar wat mee te gaan doen.
Gaaf. Ja, mooi. Mooi. Dus eigenlijk ben je eigenlijk gewoon vanuit je passie ga je gewoon verder. Ja. En ontwikkel je steeds verder. Mooi. Ja. Natuurlijk heb je verschillende manieren om je bedrijf te beginnen en te ontwikkelen in je bedrijf. Maar ik denk toch wel dat vanuit je passie dingen doen, dat de beste manier is.
Ja, zeker.
Ik ervaar dat zelf ook. Doen wat je leuk vindt en waar je energie uithaalt.
Ja. Waar je energie uithaalt, geeft je ook weer energie. En ja, wat je nu heel erg in deze maatschappij ziet, is dat mensen vastzitten in een baan van 9 tot 5. En dat ze eigenlijk helemaal geen plezier erin hebben. Dus hoe mooi is het als je onderneming kan neerzetten waarin je elke dag met plezier werkt en waar je anderen ook kan helpen. Dus ja, ik vind dat wel een hele mooie aanvulling.
Ja. Ja, zeker. Zeker, heel mooi. Hey, en je vertelde net over je belastbaarheid en dat je ziek was geweest. Mag ik vragen of wil je uitleggen wat ervoor zorgt dat je minder belastbaar bent?
Ja, er spelen natuurlijk best wel wat dingen bij mij met mijn gezondheid. Ik heb onder andere chronische ziekte van Lyme, maar ook een schildklieraandoening en chronische vermoeidheid. En ja, dat zorgt er gewoon voor dat ik minder belastbaar ben. Dat ik echt heel erg moet kijken naar mijn uren van oké, wat kan ik aan? En de ene dag gaat beter dan de andere dag. Ik noem het zelf ook altijd wel ondernemen met creativiteit. Want ja, ik heb een aantal uur per week dat ik gewoon goed kan functioneren. En daar maak ik dan gebruik van. Dus ik deel eigenlijk mijn uren creatief in. Zodat ik wel mijn werk af kan krijgen en ook echt wel van waarde kan zijn. Maar ik zorg wel dat ik de rust bij mezelf hou en dat ik ook gewoon nog mezelf kan zijn de rest van de week. Dus ja, mijn belastbaarheid is de ene week hoger dan de andere week. Maar op die manier kan ik wel gewoon goed ondernemen en mijn leven indelen.
Ja, mooi. Mooi dat je ook hoe je het noemt ondernemen met creativiteit. Dat vind ik ook wel een hele mooie benadering. Want dat is het inderdaad wel. En ja, uiteindelijk gaat het om het gemiddelde van alle weken, zeg maar, de belastbaarheid. Ik herken dat wel heel erg, wat je inderdaad zegt. De ene dag is beter dan de andere dag. Nou ja, we hebben vanochtend ook even contact gehad, omdat ik gisteren en vandaag niet echt goede dagen heb. Dus dan is het ook inderdaad even kijken hoe of wat. En nou ja, nu nemen we de podcast op en daarna duik ik weer lekker mijn bed in.
Precies.
En dan morgen is er weer een dag. En ja, ik vind het wel heel mooi ook dat je er zo naar kijkt. Want het is ook wel belangrijk om daarin goed voor jezelf te zorgen. En natuurlijk is ondernemen leuk en is het werk, dat moet natuurlijk gebeuren. Maar als je inderdaad van tevoren weet wat je belastbaarheid is en hoe je dat voor jezelf het beste kunt indelen, dan kun je daarop inspelen.
Ja, wat ik meestal doe, ik heb zeg maar een soort agenda. En ik schrijf dan elke keer dingen op die ik die week gedaan moet hebben. Maar als ik de ochtend opsta, dan kijk ik van oké, hoe voel ik mij nu? En dan probeer ik mijn dag op die manier in te delen. En dan wel met voldoende rustmomenten tussen, dat ik ook gewoon op adem kan komen. En ik probeer ook geen strakke deadlines voor mezelf te zetten. Dus stel dat er nu een opdrachtgever naar me toe komt en zegt, hey, luister, ik heb morgen iets wat af moet. Dan zeg ik, ho, dat gaan we niet doen, dat red ik niet. Volgende week zou beter zijn. En op die manier bouw je daarin ook weer rust voor jezelf in. Dat je niet continu over je grenzen gaat. Dat heb ik in het verleden al door gedaan. En nu weet ik ongeveer waar mijn grenzen liggen. Natuurlijk ga ik er soms nog steeds overheen. Maar op die manier maak je het wel leuk voor jezelf. En zorg niet voor dat je de week erop helemaal lamlendig op bed ligt.
Ja, dus eigenlijk plan je voor jezelf eigenlijk een soort reserve in, inderdaad, met deadlines.
Ja.
Ja, dat doe ik inderdaad ook vaak. Eigenlijk doe ik nooit last minute dingetjes. Kijk, als het één social media berichtje is van 4 regels waar zij de foto voor aanleveren, dan wil ik dat nog wel eens last minute doen. Maar ja, echt teksten of zo, ja, daar ben je toch even mee bezig. Mee.
Ja.
En soms past dat gewoon niet in je planning. En dan is het inderdaad heel goed om voor jezelf ook je grenzen te weten. En daarop in te spelen. En ja, als een opdrachtgever dan denkt van nou, dan doe ik het zelf wel. Nou, dan doen ze het zelf maar.
Ja, precies. Dan huren ze maar iemand anders in. Maar ja, je gaat gewoon niet over je grenzen heen. Je weet waar ze liggen. Dus ja, dat is wel belangrijk om daar gewoon waarde aan te hechten. En daarom vast te blijven houden.
Ja, nee, zeker. Ja, en heel mooi ook dat je echt je eigen grenzen daarin weet en ook bewaakt. En natuurlijk inderdaad wat je zegt, je gaat er af en toe overheen. Ik ben er nu ook overheen gegaan de afgelopen tijd, omdat er gewoon heel veel mooie dingen gebeuren. En soms is dat zo, maar je probeert natuurlijk wel altijd om er niet overheen te gaan. En
ja,
om echt binnen de lijntjes te blijven.
Ja. Ja, hoe moeilijk dat ook is, want je wilt natuurlijk altijd meer doen dan je kan. Maar ja, anders heb je gewoon niks aan jezelf. Dat wil je ook niet, want dan moet je nog meer werk voor je uitschrijven. En dat is ook niet prettig.
Nee, zeker niet. En dan raak je inderdaad alleen maar achterop. En dan heb je dadelijk 2 weken werk dat je nog moet inhalen.
Ja.
Ja, en je houdt dus heel erg je eigen grenzen in de gaten en bewaakt die heel erg en bouwt eigen reserves in. Maar wat ik me dan afvraag, als je bijvoorbeeld een opdrachtgever, als die bij jou komt omdat ze een leuke opdracht voor je hebben, deel je dan ook met hun dat je beperkt belastbaar bent en waardoor dat komt? Of hou je dat voor jezelf? Of hoe pak jij dat aan?
Ik probeer altijd wel bij een opdrachtgever aan te geven dat ik chronisch ziek ben. En wat ik heb, doet daar dan niet toe. In het begin was ik er ook niet zo open over. Omdat ik zoiets had van op chronische ziektes ligt altijd een stigma. Dan denken ze altijd dat je dom bent of dat je niks kan. Dus in het begin was ik er heel erg terughoudend over. Maar nu heb ik wel zoiets van, ik wil mijn eigen grenzen bewaken. Dus ik vind het wel belangrijk dat een opdrachtgever weet dat ik niet 40 uur voor die persoon kan werken. Dus ik heb ook voor mezelf een maximaal aantal uur per week afgesproken dat ik wil werken. En daarin probeer ik dan de opdrachten in te vullen. Ik werk nu voor een opdrachtgever 7 uur in de week. Nou, dat is voor mij meer dan zat. Dat is voor mij eigenlijk al een hele werkdag. Dus dat betekent dat ik nog ongeveer 3 werkdagen over heb om ander werk te doen. Want ik heb minimaal 1 dag in de week vrij voor mezelf. Dat ik ook gewoon daar even bij kan tanken en gewoon ook weer verder kan met het werk. En ik vind het wel belangrijk dat een opdrachtgever weet van oké, dat is mijn vrije dag. En zoveel uur kan ik werken. Dus dat zijn de dagen dat ik voor jou werk, zeg maar.
Ja, dat heb ik inderdaad. Ik sta er denk ik een beetje hetzelfde in als jij inderdaad. Voor een opdrachtgever is het inderdaad belangrijk dat ze weten hoeveel uren je kan werken. En dat je inderdaad niet fulltime inzetbaar bent. En ik ben daar zelf ook altijd heel open in. Maar ze hoeven niet alle ins en outs te weten. Kijk, als ze vragen hebben, dan uiteraard mogen ze die stellen. En dan beantwoord ik ze graag. Maar ik ga niet, als een opdrachtgever bij mij komt, zeggen van, ik ben Rebecca, ik ben kinderkanker survivor, ik heb NH. En
nee, ja, nee, dat doe ik niet.
Allemaal niet.
Nee.
En ja, dat daar gewoon open over gepraat kan worden, dat is inderdaad wel heel mooi. En ja, dat je één dag in de week vrij hebt, ja, dat is heel herkenbaar. Ik heb ook altijd woensdag mijn Wellness Wednesday. Dat is echt mijn dag. En ja, dan moeten opdrachtgevers inderdaad, die moeten gewoon ook weten dat ze je op je vrije dagen ook met rust laten.
Ja.
Dus ik heb toevallig aflevering 3 of zo, ging over grenzen stellen en bewaken. Die heb ik in eind december opgenomen. En daar heb ik het nog over dat dus sommige opdrachtgevers over mijn grenzen gaan met betrekking tot in de vakantie. Je toch gaan appen, toch gaan bellen. En dat ik erover na zit te denken om een zakelijke telefoon te nemen. Ik was er eigenlijk op tegen, want ik denk ja, mensen moeten zich gewoon aan de afspraken houden. Maar ik heb hem nu dus wel, sinds half januari. En het is echt een verademing.
Ja, dat is ook het eerste wat ik heb gedaan toen mijn onderneming startte. Is een zakelijk abonnement afgesloten. Want ik had zoiets van, oké, ik heb een privételefoon. En dan heb ik een zakelijke telefoon. En mijn zakelijke telefoon gaat gewoon uit naar mijn werkdag. Of op mijn vrijdag of in het weekend. En dan mag er wel iets heel belangrijks zijn. Maar dat komt na het weekend wel. Er zijn altijd andere mensen die ook voor jou dat brandje kunnen blussen. En je hoeft niet altijd degene te zijn die voor de opdrachtgever klaarstaat en zegt, hoi, ik ben altijd beschikbaar. Dat werkt
inderdaad
gewoon niet. Wij hebben ook gewoon onze rust nodig. En als je een kantoorbaan hebt, dan werk je in feite ook van 9 tot 5. En voor 9 en na 5 laat je ook met rust. Dus ik vind dat hetzelfde werkt in je onderneming.
Nee, zeker. Helemaal mee eens. En dat was ook uiteindelijk de reden waarom ik dus wel uiteindelijk voor een zakelijke telefoon ben gegaan. Want het heeft 8 jaar geduurd, maar hij is er.
Ja, het is echt een verademing.
Ja, en bij mij gaat hij ook inderdaad, nou ja, ik doe meestal gewoon 's ochtends rustig aan. Ga ik opstarten, koffietje drinken, boterham eten. En rond een uur of 10, 10:30 gaat hij een keer aan. En om 4 uur gaat hij weer uit. En inderdaad, weet je, ja, tenzij het bedrijf echt in vuur en vlam staat en er niemand anders bereikbaar is, ja, dan per hoge uitzondering mogen ze me best een keertje bellen. Maar inderdaad, voor de rest, ja, werknemers die gewoon 9 tot 5 werken zijn inderdaad ook niet bereikbaar daarna. En hebben ook gewoon avond en weekend en vakantie. Dus dat geldt voor ons ook.
Ja, klopt.
Ja, leuk. Mooi. Ja, en ik vind ook nu weer, we kunnen zo fijn met elkaar praten. En daar kwamen we laatst, we hebben laatst in Utrecht geluncht. En toen was het ook zo, ineens waren we bijna 4 uur verder.
Ja.
En ik merk nu ook alweer die klik. Heel fijn is dat. Even kijken. Ja, we zijn nu natuurlijk lekker aan de klets. Maar je gaat je doorontwikkelen, zeg maar, ook richting tekstschrijven en social media. En we vertelden net vooraf al even dat je een cursus nu aan het volgen bent voor social media. Wat triggert jou in de kant van social media?
Ja, het is wel eigenlijk een middel voor de toekomst. 10 jaar geleden hadden we nog geen Instagram en Facebook en noem het maar op. En het is nu voor de meeste ondernemers heel erg belangrijk om een goede social media strategie te hebben. Eigenlijk komen merendeel van je klanten van social media af. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat ik daar een steuntje in kan zijn. Dat ik voor jou kan zorgen dat je social media goed is. En dat je op die manier weer opdrachtgevers binnenhaalt. Dus ja, eigenlijk is social media een verlengstukje van je onderneming. En je moet wel zorgen dat je social media goed is. Want als je maar wat doet en blijft aanmodderen, dan komen die klanten ook niet. Dan zou je misschien sporadisch 1 keertje iemand hebben die komt. Maar het is fijner als je op reguliere basis klanten blijft binnenhalen. Dus ja, en social media is daarin gewoon echt wel een belangrijk communicatiemiddel. Dus ik vind het heel mooi dat ik daar een cursus in kan doen. Dat ik ook gewoon alle ins en outs weet van social media. En dat ik echt de ondernemer kan helpen om een goede social media strategie te hebben.
Ja, ja, heel, heel mooi inderdaad. En inderdaad wat je zegt, je kunt wel opdrachtgevers kunnen social media inzetten, zeg maar. Maar als er geen goede strategie achter zit, dan kom je niet heel ver. En toevallig, ik geloof dat Mira, vriendin van mij, dat laatst zei, als je bodybuilder wil worden, dan moet je er ook wel, dan moet je ook gaan fitnessen en zo. En dan, ja. Ja, je kunt niet zomaar bodybuilder worden zonder er iets voor te doen.
Nee.
En zo werkt dat met social media ook. Je kunt niet zeggen, toevallig had ik daar eergisteren nog een gesprek over met een van mijn opdrachtgevers die Instagram wil in gaan zetten. En ik zei, ja, dan moeten we wel even gaan zitten, afspraak maken, dat we even een meeting inplannen voor om naar de strategie te kijken, wat jullie precies dan willen bereiken, hoe je dat wil bereiken, wat voor content jullie in gedachten hadden en zo. Toen zei hij, ja, maar we kunnen toch gewoon een Instagram-account aanmaken? Ik zeg, ja, je kunt gewoon een Instagram-account aanmaken, maar als je er dan ook echt iets mee wil bereiken, ja, dan moet je er wel echt energie in steken. Want je kunt niet een account aanmaken, één foto posten en verwachten dat iedereen erop afkomt.
Nee, klopt. Nee, er komt zoveel meer bij kijken. En ja, door de cursus leer ik ook meer kijken van achter de schermen naar analyses en dat soort dingen. Want voorheen deed ik ook maar wat. En ja, door die cursus leer ik ook van, stel dat je bijvoorbeeld stevast in de week om 4 uur 's middags een bericht inplant, maar je volgers zijn om 8 uur actief, dan wil je eigenlijk dat bericht om 8 uur inplannen. Omdat dan de meeste mensen op social media zitten en dus ook jouw bericht zien. En heel veel bedrijven weten dat niet. En ik wist dat zelf ook niet echt. Tuurlijk wist ik wel dat er een soort model was, maar ik dacht, nou, het zal hem wel een beetje raar zijn, het zal hem wel erbij horen en het zal er niks van kloppen. Maar als je daar eenmaal mee gaat werken, dan zie je ook dat je volgers in aantallen toenemen. Dus eigenlijk zonder zo'n analyse kan je eigenlijk niet een goede strategie neerzetten. En heel veel bedrijven weten dat niet. En die modderen maar wat aan en die plaatsen dan bijvoorbeeld om 10 uur een keer een berichtje en dan om 4 uur een keer een berichtje, zonder te weten wanneer die mensen nou actief zijn.
Dus, ja. Ja. Ja, je kunt natuurlijk wel in het begin inderdaad een keer om 10 uur, een keer om 4 uur posten en kijken hoe dat dan in de analyse eruit komt. Maar inderdaad, het is wel goed om daarnaar te kijken en ook om gewoon te weten hoe Instagram bijvoorbeeld werkt. Want ja, je hebt natuurlijk verschillende social media kanalen en daarmee bereik je ook weer andere doelgroepen. Ja. En dat, ja, dat heeft er ook weer mee te maken. En Instagram is wel echt een platform om echt je verbinding mee op te zoeken. Een verbinding met je doelgroep op te zoeken. En als je alleen maar wil zenden en ja, niet die engagement wil aangaan, ja, dan is Instagram niet het juiste kanaal voor jou.
Nee.
En ja, daar zijn bedrijven zich inderdaad vaak niet van bewust. En die denken, oh, die jongere doelgroep zit op Instagram. Wij moeten op Instagram zitten.
Ja, ja, wat je ook ziet is dat ze eigenlijk van alle social media platformen, dat ze overal actief willen zijn. En eigenlijk werkt dat niet. Je kan beter kijken van, oké, wat is mijn doelgroep? En op welke pagina's zitten zij? En dan kan je beter 2 pagina's hebben waar je super actief bent, waar je elke keer wat plaatst, dan dat je overal zichtbaar bent en dat je nog steeds maar wat doet en eigenlijk mondjesmaat maar mensen binnenkomen.
Dat, zeker. Ja,
dus het, ja, is echt heel erg belangrijk om daarnaar te kijken.
Ja, nee, zeker. En dat is ook echt, nou, toevallig een van mijn opdrachtgevers, ik werk sinds september voor hun en mij verbaast het bijvoorbeeld heel erg. Ze hebben Facebook en LinkedIn. En ondanks dat zij, zeg maar, heel veel alleen zenden, hebben zij op Facebook echt een mega community. Als daar één bericht op staat, binnen no time is die 20 keer gedeeld en geliked en staan er comments onder en zo. Terwijl ze eigenlijk niet echt heel veel engageren met dat publiek. Maar dat verschilt zo erg met bijvoorbeeld hoe het op LinkedIn gaat.
Ja.
En ja, dan heeft ieder kanaal wel echt zijn eigen doelgroep. En het is heel, heel mooi om te zien hoe dat zich allemaal vormgeeft. Terwijl ik een andere opdrachtgever heb die bijvoorbeeld wel Instagram gebruikt. Die gebruikt Instagram, Facebook en LinkedIn. Maar die is vooral echt van het zenden op alle kanalen. En ja, daar zie je gewoon echt dat bijvoorbeeld Instagram, ja, dat doet er niet, gebeurt niet heel veel, behalve dat er dus posts op worden gezet. Terwijl LinkedIn is dan wel iets beter, maar dat is vooral dan weer de zakelijke doelgroep. En Facebook, daar gebeurt het meeste. Dus dan zie je ook heel erg duidelijk het verschil tussen al die kanalen.
Ja, klopt. Ja.
Ja, heel tof vind ik het dat je daar nu... Ja, dat je eigenlijk vanaf de fotografie zo nu hier jezelf in aan het onderdompelen bent. En deze kant ook opgaat. Ja. Echt heel tof.
Ja, ook zeker wel een mooie combinatie nog zijn, kan zijn met fotografie. Want ik denk bijvoorbeeld ook over om een soort pakket aan te bieden. Dat ik jouw social media's bijhoud. Maar dat ik ook zorg dat er per seizoen of per maand foto's komen die dan weer op de social media geplaatst kunnen worden. Dus dat ik eigenlijk ook meewerk aan je huisstijl. Ja, dus dat is wel super tof om ook daarmee bezig te zijn, om daarin te gaan ontwikkelen wat daarin mogelijk is.
Ja, ja, en heel waardevol inderdaad dat je, ja, je de huisstijl ontwikkelt en zorgt dat dat in de foto's terugkomt en op social media en zo. En ik denk dat dat, ja, wel een mooie krachtenbundeling kan zijn van al jouw kennis en ervaring en om daar het beste resultaat mee te halen. Ja, dat is heel gaaf.
Zeker.
We hadden het net voorafgaand ook al eventjes over opdrachten zoeken en zo. Hoe ervaar jij dat? Hoe dat gaat?
Ja, ik vind dat nog best lastig. We hebben inderdaad voorafgaand daar een gesprek over gehad. En soms moet je gewoon de juiste persoon tegenkomen om via aan klussen te komen. Maar wat ik vooral nu heel erg merk, is dat mensen toch heel erg terughoudend zijn. Want ze denken van, nou, die heeft helemaal geen marketingopleiding gedaan of een communicatieopleiding. Waarom zouden we haar moeten inhuren? Dus ik merk daarin dat het wel lastig is. Of dat ze vragen om heel veel werkervaring. Terwijl je denkt, maar ik heb heel veel kennis in huis. Laat mij gewoon met jullie daarin ontwikkelen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Dus ik vind het wel heel erg lastig dat opdrachtnemers nog zo, of opdrachtgevers, zo terughoudend zijn erin. En dat maakt voor mij ook wel lastig om daarbij de juiste mensen te vinden die ik zou kunnen helpen.
Ja, je hebt natuurlijk nu tegenwoordig zo'n bepaalde trend dat opdrachtgevers willen eigenlijk een zo jong mogelijk iemand met 10 jaar ervaring.
Ja.
Met de juiste studie. Terwijl, ja, ik denk altijd, kijk, en ik heb natuurlijk een communicatieopleiding gedaan, maar ik denk wel dat uiteindelijk je kennis en ervaring die je in het werkveld opdoet het belangrijkste is. En ik werk al met zoveel mensen en ik ben al zoveel mensen tegengekomen die niet per se de specifieke opleiding voor wat ze doen hebben gedaan, maar zo goed zijn in wat ze doen en zoveel waarde geven.
Ja.
En uiteindelijk is die kennis en ervaring en talent en kwaliteiten, die zijn, ja, in mijn ogen het belangrijkste. En natuurlijk moet je daar resultaten mee behalen, want anders is het voor een opdrachtgever ook niet interessant. Maar als je mensen niet de kans geeft om zich te bewijzen, dan, ja, wordt het ook wel een beetje lastig.
Ja, klopt. Ja, je moet echt gewoon nu de juiste mensen tegenkomen. En het is gewoon heel erg lastig dat mensen zoveel eisen eigenlijk stellen. Zoals net wat jij zegt. Ja, zeg maar gaandeweg bouw je die kennis wel op. En ik zeg altijd, aldoende leert men. Dus ja, ik heb nu mijn fotografieopleiding gedaan. Ik heb ondertussen nog een hbo-studie gedaan. En op al die paden heb ik wel wat geleerd wat ik nu kan inzetten. Dus ja, ik heb dat misschien niet aantoonbaar op papier. Maar ik heb de kennis wel gewoon in huis. Dus ja, je moet gewoon net de juiste opdrachtgever tegenkomen die jou die kans gunt en je daarin ook laat groeien.
Ja, ja, en ook inderdaad in het gewoon gaandeweg het leven ook de juiste mensen tegenkomen die eventueel weer mensen kennen die jou weer een stapje verder kunnen helpen of die misschien op zoek zijn naar wat jij juist kunt aanbieden. En ja, dat zou ideaal zijn. En dat is natuurlijk ook een beetje wat ik met de podcast een beetje wil bereiken. Dat we doordat we allemaal met elkaar spreken en elkaars verhalen delen, dat we ook weer denken van, oh, maar die heb ik gehoord toen bij die podcast. Misschien is dat wel de juiste persoon voor wie deze mensen zoeken. Of, nou ja, en dat ik daar ook zelf natuurlijk een steentje in kan bijdragen. Dat ik weet dat jij nu naar bepaalde dingen op zoek bent. En mensen die ik eerder heb gesproken. En dat ik die dan ook weer kan connecten met de juiste personen. En dat, ja, dat is het mooie. Dat we zo hopelijk... Dat zou ik heel mooi vinden als we dat gaandeweg dit jaar of gaandeweg de komende jaren met elkaar kunnen bereiken. Dat we elkaar ook, zeg maar, helpen aan met dingen en echt ja, een community vormen daarin. Dat zou wel heel tof zijn.
Ja, supermooi. Ja, ja. Ja, ik vind ook dat je heel mooi werk zo doet en ook wat je al die jaren hebt gedaan. Ja, ik ken jou natuurlijk nu een aantal jaar en ik weet ook wel echt wel dat jij een verbinder bent en ook heel erg met de persoon meedenkt. Dus ja, zo'n podcast, ik vind het super tof dat je dat hebt opgezet. En het is heel mooi als we over een aantal jaar inderdaad kunnen zeggen dat je daarmee een community hebt opgebouwd. Dus ja, het is niks mooiers dan elkaar helpen.
Ja, nee, dankjewel. Dankjewel voor je lieve woorden. En daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk ook... dat we als ja, ondernemers met een uitdaging en sowieso mensen met een uitdaging elkaar ook best af en toe een steuntje in de rug mogen bieden en mogen helpen. Want ik denk dat je samen sta je juist sterker. En zoals Britt dat mooi zei in de tweede aflevering die ik heb opgenomen, je doet het nooit alleen. En je kan altijd hulp vragen, maar je mag ook... hulp aanbieden als je weet dat iemand naar iets op zoek is. En ja, ik hoop dat dat hier via de podcast ook, ja, ook gaandeweg kan komen.
Ja, heel mooi.
Dank je. je vertelde net al, je werkt dan 1 dag in de week nu.
Ja.
En je bent dan nog op zoek naar nieuwe, ja, nieuwe opdrachten voor erbij, zeg maar. Hoe ervaar jij het financiële stuk van het ondernemen? Want je hoort natuurlijk net als dat er een stigma hangt op het chronisch ziek zijn en ondernemen, is er sowieso ook wel een beetje zo'n beeld van het ondernemen is onzeker en je moet heel hard werken om überhaupt iets te bereiken. En natuurlijk moet je hard werken, maar je hoeft niet 24/7 te werken. Tenminste, dat is altijd mijn mening. Je moet werken als je moet ervoor werken om iets te bereiken, maar dat kan gewoon op je eigen tempo. En ja, ik heb zelf nooit echt die onzekerheid ervaren. Maar ik ben altijd heel benieuwd hoe mijn gasten daarop kijken.
Ja, zoiets. Ja. Inderdaad, financieel vind ik het soms ook best wel lastig, want ik heb best wel wat investeringen ondertussen gedaan in mijn bedrijf. Ik heb mijn website laten maken, ik had zoiets van, dat geef ik uit handen, omdat ik daar niet mijn energie aan wil verspillen. Natuurlijk kan ik het wel, maar het is fijner als dat voor me gedaan wordt. En dat is altijd in het begin van, als je een onderneming opstart, moet je altijd investeringen doen. En dat hele financiële stuk is super onzeker. En ik ben heel dankbaar dat ik al meer dan 1 jaar een vaste opdrachtgever heb, waardoor ik toch elke maand weer inkomsten heb. Maar ik heb ondertussen ook nog een studie weer geprobeerd. Dus daardoor kon ik geld lenen van Ome Duo, om even zo te zeggen. Dus dat was wel fijn dat ik toch nog een beetje dat steuntje in de rug had. Dat ik niet helemaal financieel alleen ervoor stond. Maar ik merk nu wel dat ik denk, ja, er moet nu wel wat gebeuren. Wil ik mijn onderneming draaiend houden? En ik heb ook heel erg zitten denken van, nou, ga ik dan weer terug in loondienst? Ga ik dan maar een baan aannemen waar ik helemaal geen energie van krijg? En eigenlijk moet je dat leren loslaten. Want ja, ondernemen, dat komt met vallen en opstaan. En je gaat altijd door periodes heen waarin je financieel onzeker ervoor staat. Maar zolang je erin blijft geloven, dan komt het ook wel goed. En ja, je moet eigenlijk ook net zoals met opdrachtgevers net de juiste manieren tegenkomen. En ik heb dan het geluk dat ik bij mijn schoonvader inwoon. En dat ik nu de financiële ruimte heb om volledig op mijn onderneming te focussen. Dus dat is wel fijn dat ik niet de financiële lasten draag van mijn huis of andere gekke dingen. Ja, het is gewoon, ja, ondernemen is soms onzeker. En in het begin zal je echt nog lang niet zoveel opdrachtgevers hebben dat je kan zeggen, wauw, ik kan van mijn onderneming leven. Maar ik vind ook niet dat je terug moet naar in loondienst werken omdat je denkt, oké, mijn onderneming gaat niks worden. Als je zelf achter jouw onderneming staat en erin gelooft, dan komen die opdrachtgevers wel. En het is belangrijk dat je de juiste mensen leert kennen. Ik ben heel blij dat ik Rebecca ken, want via haar kan ik misschien ook weer opdrachtgevers vinden. Dus ja, je moet een beetje connecties maken en dan komt die financiële ruimte wel.
Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt inderdaad. En ik denk ook, maar ja, dat is ook echt, mijn onderneming is natuurlijk ook een beetje echt mijn kindje en zo. En ik heb ook echt, ik heb heel veel geluk gehad in het begin dat ik tijdens mijn studie al opdrachten had. En na mijn studie gewoon echt volle bak kon gaan ondernemen. Ondanks dat het part-time was, maar wel gewoon al mijn energie daarin kon steken. Maar ik heb ook, ja, toevallig het eerste coronajaar heb ik ook, was dat het eerste? Nee, het was afgelopen jaar. Dus het tweede coronajaar, zeg maar. Dat mijn inkomsten ook, mijn omzet ook echt mega daalde in verhouding tot het jaar daarvoor. Omdat er gewoon opdrachten ophielden. En dat er niet zo makkelijk weer nieuwe opdrachtgevers kwamen. Maar ja, dan nu had ik wel ook het geluk dat ik een buffer had. Omdat ik ben altijd zelf heel erg van de lijstjes en de dingetjes. Vanaf het begin af aan heb ik altijd alles wat er over was zoveel mogelijk apart gezet op spaarrekeningen. En voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting. Maar ook een buffer opgebouwd voor als het even wat minder ging. En ja, ik kan me voorstellen dat het misschien in de eerste jaren van je onderneming nog wat lastig is. Dat je niet heel veel extra hebt om opzij te zetten. Maar ik vind het wel heel mooi dat je zegt van blijf ervoor gaan. En ga niet bij de pak neerzitten als het inderdaad even niet werkt. Want je bent niet voor niets begonnen met ondernemen. En ja, ik vind het heel mooi dat je ook zegt van ja, ik heb erover nagedacht om weer in loondienst te gaan. Maar dat is niet wat ik wil.
En nee, klopt.
Dat vind ik wel, that's the spirit, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik heel mooi om te merken. Je wilt echt voor gaan. En ja, je bent niet voor niets ooit begonnen met ondernemen.
Nee, en het hoeft ook niet. Kijk, je hoort heel veel verhalen van ondernemers die zeggen, oh, maar ik werk 24/7 om mijn onderneming startend te krijgen. Maar dat is onzin. Als je gewoon goed kan plannen, weet wat je doet en waar je onderneming voor staat, dan hoef je niet 24/7 te werken. Dan kan je ook gewoon op je eigen tempo je onderneming opbouwen. En
zeker,
dat is eigenlijk wat ik nu ook aan het doen ben. Dat ik op mijn eigen tempo mijn onderneming aan het opbouwen ben. En die opdrachtgevers komen wel.
Ja.
Als het moment daar is en de tijd is juist, dan komen die opdrachtgevers wel. En ik denk hoe harder je naar mensen op zoek gaat, hoe meer tegenslagen je te verwerken krijgt.
Oh ja, daar, ik denk dat ik mij daar helemaal bij kan aansluiten, inderdaad. Ik ben, toen het dus vorig jaar slechter ging, ik heb echt 3 maanden lang gesolliciteerd op opdrachten die dan op zo'n freelance website en zo stonden. En dan, we zijn op zoek naar die en die. En elke keer word ik me afgewezen. Op een gegeven moment heb ik het losgelaten en toen kwamen de opdrachten. Toen kwamen de opdrachten vanzelf bij mij.
Je wordt ook gewoon zwaar depressief van als je elke keer afgewezen wordt. En dan ga je ook gewoon geen plezier krijgen in je onderneming. Dan denk je van, oh, ik ben echt een mislukking. Ik kan dit niet. Terwijl als je daar gewoon een stuk relaxer in staat. En zoiets hebt van, nou, als het universum zegt van, het is nu goed.
Nee, maar dan komt het inderdaad ook goed. Als het zo moet zijn, dan komt het goed. En
ja
het is, Je bent niet voor niets begonnen met ondernemen. Ik ben niet voor niets begonnen met ondernemen. Ik wil juist ondernemen omdat het me die vrijheid geeft om het op mijn eigen tempo te doen. En om het op te bouwen zoals ik dat wil. En ja, dan komt het wanneer het komt. En je hoeft niet gelijk, als je begint met ondernemen, hoef je niet gelijk 10.000 euro per maand te gaan verdienen. Want dat hoor je ook steeds vaker, hè? 10.000 per maand.
Ja, maar dat is onzin. Als je gewoon een lijstje hebt met wat jouw uitgaven zijn, wat je minimaal wil verdienen, en als je daarin een buffer kan opbouwen, dan zit je safe. En je hoeft echt niet, wat je al zei, 10.000 per maand om te zetten. Dat is gewoon onzin.
Misschien
maakt je leven wel fijner, maar het is echt niet nodig.
Nee, nou inderdaad. En vooral als je begint met ondernemen, is het niet per se nodig. Kijk, als je uiteindelijk daar naartoe wil, natuurlijk ga je gang. En doe het vooral als dat je trekt. Maar als je begint met ondernemen, hoeft dat helemaal niet. En ik hoop ook dat we met deze podcast ook kunnen laten zien aan mensen die bijvoorbeeld zouden willen gaan ondernemen, dat het niet per se helemaal meteen zo groots en meeslepend hoeft. En dat het inderdaad ook, weet je, ik heb nu bijna 8 jaar mijn onderneming en ik heb tot vorig jaar, mijn kosten waren €80 per maand. En ja, voor de rest had ik geen kosten, zeg maar. Nu liggen mijn kosten iets hoger, omdat ik ook iemand inhuur. Of ja, iemand, mijn zusje. Dat heb ik al eerder wel ook in een andere podcast verteld. Maar die huur ik nu ook in. Die werkt samen met mij. En ik ben vorig jaar ben ik aan mijn tweede business traject begonnen. Nou, dat kost natuurlijk ook geld. Dus het is wel, de kosten liggen nu wel iets hoger. Maar ik verdien nu ook iets meer, dus dan kan dat ook. Maar in eerste instantie hoef je helemaal niet veel kosten te maken.
Nee. Nee, en het is ook, kijk, ik heb dan bewust voor gekozen om een website uit handen te geven, omdat mij dat gewoon energie oplevert. Maar als jij zoiets hebt van, nou ja, weet je, als mijn website over een half jaar klaar is, dan doe ik lekker op mijn eigen tempo. Prima, dan heb je die kosten ook niet. Dus het is net, ja, welke draai jij eraan geeft. En tuurlijk, je moet altijd investeringen maken. Dat is logisch. Maar het hoeft echt niet zo duur te zijn als je denkt, zeg maar. Het kan ook gewoon best goedkoop. Kijk, inschrijven bij de KVK kost haast niks. Volgens mij is het 50 euro of zo.
Ja,
nou, dan heb je gewoon een onderneming.
Inderdaad, eenmalig. Ik geloof dat nu tegenwoordig €51 is, hoor ik van Chloe. Maar het is eenmalig over al die jaren dat je een bedrijf hebt. Nou ja, als je dat gedeeld door 8 doet, dan heb je al. En misschien dat je nog wel 20 jaar doorgaat met je bedrijf. Dus dan. Nee, maar dat is inderdaad, het hoeft allemaal niet. Kosten hoeven niet per se groot. En vooral niet als je begint. Kijk, als het eenmaal lekker loopt en zo, dan kun je natuurlijk andere keuzes maken. En ik vind het heel tof om te horen dat jij de keuze hebt gemaakt om bijvoorbeeld je website uit te besteden. Omdat je daar dan geen energie aan hoeft te besteden en het die energie weer aan iets anders kunt besteden. Kijk, ik vind het zelf heel leuk om aan mijn website te prutsen. Dus ik doe dat altijd gewoon zelf. Maar
dat doe ik ook, hoor.
Ja, maar ik kan me voorstellen.
Maar de basis heb ik uit handen gegeven. Ja,
dat kan ik me voorstellen. Dat je gewoon, want ik weet nog wel dat ik toen ik ooit begon met mijn website, dat ik daar echt uren in heb gestopt om alles uit te vinden hoe alles werkte en zo. En ja, als je, weet je, je kan die energie vaak ook beter besteden als jij zoiets hebt van, nou, ik steek het liever in dat of dat. Dan, of ik hou liever die energie over voor die opdracht. Dan is dat ook helemaal goed. En dat is juist het mooie, denk ik, ook aan het ondernemerschap. Eigenlijk kun je alles zelf doen als je dat wil. En natuurlijk als je dat kan, maar je kunt ervoor kiezen om alles zelf te doen. Maar je kan er ook voor kiezen om het uit te besteden en inderdaad om weer andere ondernemers in te huren die het voor jou doen.
Ja, wat ook nog wel een goede tip is, wat mij nu ook financieel geld bespaart, wil ik niet echt zeggen. Maar als je start met je onderneming, kan je er ook voor kiezen om in de core-regeling te gaan. Dan hoef je maar 1 keer per jaar je belastingaangifte te doen en dan zit je daar niet elke 3 maanden tegenaan te hikken. Dus dat vind ik, dat heb ik zelf ook gedaan. Omdat ik denk, nou ja, in het begin heb ik toch nog niet dat ik superveel ga omzetten. En dat levert mij dus ook weer energie op dat ik niet om de 3 maanden aan mijn belasting moet zitten.
Ja, dus, nee, zeker. Ja. Daar is de core is voor de luisteraar, dat is de kleine ondernemersregeling. Het is zeker interessant en dat is ook zeker goed als je onderneming start om te kijken inderdaad, wil ik gebruik maken van de kleine ondernemersregeling of niet? Want je hebt natuurlijk, als je er gebruik van maakt, hoef je inderdaad niet je omzetbelastingaangifte elke 3 maanden te doen. En hoef je in principe ook niet per se je administratie bij te houden. Ik zou het wel aanraden om het altijd te doen.
Anders heb ik daar nog steeds heel veel werk.
Ja, om het gewoon netjes bij te houden. Maar dan hoef je maar 1 keer per jaar je aangifte te doen. Maar er zitten bijvoorbeeld ook, als je kleine ondernemer bent en gebruik maakt van die regeling, dan mag je bijvoorbeeld ook je btw niet aftrekken van investeringen. Dus dat is altijd een goede overweging van inderdaad, wil je in de tijd dat je in die regeling zit, wil je dan nu...
En die kosten kan je dan wel weer met een ander programma volgens mij aftrekken, wat je ook één keer mag inzetten.
Ja, klopt. Er zijn bepaalde regels aan verbonden en dan kun je ook weer van iets anders gebruik maken. Dus uiteindelijk compenseert het wel, zeg maar. Ja, ik denk dat je wel altijd even goed moet afwegen inderdaad van... Komt dat nu voor mij handig of kan ik het beter niet doen? Maar ja, het is wel heel mooi dat die mogelijkheid er is inderdaad. Want het bespaart je gewoon energie. Wat je dan weer in iets anders kan stoppen.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Mooi. Hey, en... want ik zie dat we alweer... met voorgesprek zijn we alweer bijna een uur aan het kletsen. Het gaat lekker. Maar heb je nog een tip waarvan je zegt, dat wil ik de luisteraar echt meegeven in het leven of in het ondernemen?
Ja, ik heb wel een paar tips. Het belangrijkste is dat je weet wat voor onderneming je hebt en waar je voor staat. Dan kan je ook daarin je leven gaan indelen hoe jij dat wilt. Mijn tweede tip, maak een planning. Dat hoeft echt niet een week van tevoren zijn, maar kijk gewoon per dag, wat kan ik aan? Baseer daarop je weekplanning of je dagplanning. Mijn derde en mijn laatste tip. Dat gaat over financiën. Kijk goed waar je gebruik van kan maken. Geef werk uit handen. Laat bijvoorbeeld een boekhouder je belastingaangifte doen. Laat je website maken. Als je geen verstand hebt van social media, geef dat gewoon lekker uit handen. En zorg dat je daarin dus ook je energie dan kan bewaken. En dat je echt je energie overhoudt voor je onderneming. En te doen wat jij leuk vindt.
Super, ja, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Daar sta ik natuurlijk ook voor. Doe vooral wat je leuk vindt, zodat je daar energie uit kan halen. En ik denk dat dit een heel moment is om deze podcastaflevering af te sluiten. Het lijkt me heel tof om gewoon nog over een tijdje nog een nieuwe aflevering op te nemen, want... ik heb nog zoveel vragen en volgens mij kunnen we zo nog een paar uur doorkletsen. We
kunnen gewoon 10 episodes van maken.
Ja. Allereerst wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en voor dit leuke gesprek.
Graag gedaan, jou ook heel erg bedankt.
Graag gedaan. Superleuk dat je er was. Luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren naar weer een toffe aflevering. Ik hoop dat je terugkomt voor de volgende. En laat ons vooral even weten wat je van deze aflevering vond. Dat kan via Instagram, @ondernemen met een uitdaging. Of via de website www.ondernemenmetenuitdaging.nl. En als je hem heel tof vond, deel hem dan vooral even op social media. En tag ons daarin. Dan kunnen wij dat ook zien. En dat vinden we ook leuk. En Nathalie, voor ik het vergeet. Waar kunnen mensen jou vinden als ze denken, ik wil echt connecten?
Nou, jullie kunnen mij vinden op social media onder de naam Nets Creatives of via mijn website www.netscreatives.com.
Super, dat ga ik ook nog eventjes onder in de beschrijving zetten van deze aflevering. Dus daar kun je het ook altijd even terugvinden. En dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken.
Ja, dankjewel.
En tot de volgende. Doei doei!